Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
Beleggerspanel.
Waarom deinst de follow this, de activistische belegger, opeens terug toen ExxonMobil met een rechtszaak dreigde? En Meta heeft voor het eerst dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Verstandig of een teken dat de groei stokt? Dat en meer bespreek ik met het beleggerspanel. En daarin zitten Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger en Corné van Zijl van Cardano. Heren, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ook voor jullie natuurlijk een bijzondere dag. Of zijn records nu eenmaal om gebroken te worden? Is dat vandaag het geval, Corné, op de AEX? En gaan wij vrolijk verder.
Ja, records worden in principe altijd gebroken als het onderliggende winstgevendheid maar goed genoeg omhoog gaat. En, nou ja, en dat zie je nu en met name op de vleugels van ASML, die natuurlijk echt een orderboek had waar iedereen stijl van achterover sloeg. Ik denk twee keer zo hoog als de grootste optimist. En dat verklaart ook waarom dat record werd gebroken.
Zegt iets over de weging natuurlijk ook van ASML dan op de hele index.
Ja, 18,5%, dus dat tikt wel lekker aan. En dan heb je ook nog natuurlijk BESI en ASMI die meegaan in dit hele geweld. Dus dan zit je dik boven de 20%. Dus dat verklaart ook wel een hele hoop.
Ja. Dus enthousiasme uit die chipsector, uit de techhoek zou je ook kunnen zeggen. Zegt dit nu nog meer dan die stand op de borden? Zegt dit iets over de economie? Zegt dit over renteverwachtingen, wat iets meer zei?
Nee, de renteverwachtingen, daar is juist wat koud water over gegooid door de Fed. Daar komen we straks nog wel misschien over te spreken. Over de economie helemaal niet. De omzet van ASML in Nederland is precies nul, dus dat is makkelijk. Het gaat wel goed in de Verenigde Staten, maar niet in Europa. Wat ik wel als tip wil meegeven, ik zie dat heel veel mensen zeggen, oh, all-time high, misschien moet ik dan verkopen, of ik wil juist niet meer kopen. Het blijkt historisch gezien, als je naar de statistieken kijkt, dat je beter op een all-time high of een 12-month high kan kopen. Want dan maak je een gemiddeld beter rendement dan normaal.
Wim, jij ook gefeliciteerd.
Ja, dank je, ja, Thomas.
Bijzondere dag.
Nou, bijzonder. Ik wil het wel een beetje relativeren, want het is onderdeel van een internationale trend. Ik ben het helemaal met Corné eens dat hij zegt van het heeft eigenlijk niks met de Nederlandse economie te maken, maar natuurlijk wel met de internationale economie. En tegenwoordig kunnen we ook spreken van Nasdaq aan het ei. Vorig jaar natuurlijk tegenwind met de val van Adyen, maar BESI, ASML met name, de internationale chipsector. En de S&P 500 heeft dit jaar al 7 keer een all-time high record gebroken. En dat is inderdaad beurzen die op lange termijn ook de winstontwikkeling van bedrijven volgen. Maar de structurele verandering van de economie. Vroeger waren het Shell, Natte en Unilever enzovoort. En tegenwoordig is het natuurlijk een hele andere compositie. En de index, dat is ook een feit, ook in Nederland met de AEX, wordt eigenlijk omhoog gestuurd door enkele zogeheten constituents, leden van de index. Dat zien we in de VS. Als je kijkt naar de S&P 500... dan zijn het natuurlijk de Magnificent 7, of eigenlijk 6, want Tesla vind ik er persoonlijk niet bij horen. Maar die stuwen de index omhoog. En als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een Eagle-weighted S&P 500-index, met gelijkgewogen toedeling van alle leden, ja, dan blijft die ver achter en valt die ver terug. En in vergelijking eigenlijk ook zelfs hetzelfde als Europa. Maar de marges, de winstontwikkeling van de nieuwe economie, dat drijft de koersen hoger.
Wim, als jij nu ook je microfoon wat hoger zet, dat kan zo meteen door aan die wieltjes te draaien daar. Nee, dit gaat al uitstekend. Dan parkeer ik dat even en dan ga ik informeren naar jouw eigen nieuws, Corné.
Ja, mijn eigen nieuws is de solderingsregeling. Ik kan er echt. Ik vind het zo belachelijk dat er überhaupt over gediscussieerd wordt. Ik hoorde de PVV zeggen van ja, we willen dat de overheid betrouwbaar beleid hebben. Ik heb 3,5 jaar geleden zonnepanelen gekocht. Ik wist van tevoren dat die salderingsregeling zou worden afgebouwd. Wat ook heel logisch is. In het begin moet je stimuleren en daarna moet je het afbouwen. En als er nou betrouwbaar overheidsbeleid is, dan zou je die salderingsregeling juist moeten afbouwen, zoals altijd is gezegd. En nou draaien ze er terug. En kijk, privé profiteer ik daar natuurlijk enorm van. Maar het is wel dat wij als Nederlanders met z'n allen die 2,8 miljard moeten gaan bezuinigen ergens anders. Waar ga je het vandaan halen? PVV geeft daar natuurlijk geen antwoord op. Maar alle andere partijen en überhaupt het feit dat de Eerste Kamer daarover gaat stemmen. Ik vind het onwaardig. Hoe kan je daarover nadenken? Als je nou consistent beleid wilt doen, moet je doorvoeren. En ik vind het gewoon stompzinnig. Ik kan het niet anders zeggen.
Heel kort commentaar. Er wordt verschillend over gedacht. En als ik alleen al noem dat de woningbouwverenigingen echt heel weinig hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, sommigen wel, maar dat de laagbetaalden hier eigenlijk ook weer het slachtoffer van worden, die zouden nu aan de beurt zijn om ook te profiteren van een saldering. Dus ja, er wordt wel eens wat verschillend over gedacht, Corné.
We gaan van het afbouwen van de salderingsregeling al dan niet naar het weer opbouwen van het inkoopprogramma van de eigen aandelen van UBS op het moment, Zwitserse Zakenbank, dat daar wel nog een netto verlies wordt gerapporteerd.
Ja, dat ook. Maar tegelijkertijd is het wel een teken van vertrouwen. Nog een jaar geleden hadden we een forse, bijna internationale bankencrisis. Natuurlijk met UBS en de neergang van Credit Suisse. Dat werd in een weekend even met een vloek en een zucht overgenomen.
We hadden de regional... Een spannend weekend, Wim.
Ja, zeker. Voor de internationale topbankiers wel. We hadden natuurlijk de regional bank crisis in de VS, hoewel die niet strikt gerelateerd waren. Maar wat mij nu opvalt, inderdaad, een inkoopprogramma van eigen aandelen, wat wordt hervat, ook dividenduitkering. Het valt mij ook op in de toelichting van de resultaten vanmorgen dat de topman Ermotti zegt van ze gaan ook een aantal traders toevoegen. Dus de investmentbank wordt ook weer opgebouwd. En dat was eigenlijk de grote losmaker bij Credit Suisse.
Vind je het snel?
Ik vind het wel snel.
Misschien,
maar dat tekent. Ze zullen hier uiteraard ook met toezichthouders over overleg. De kapitaalbuffers zijn voldoende. Dus eigenlijk toch wel een behoorlijke crisis is eigenlijk in de kiem gesmoord door effectief optreden. Je moet het ook zien als een grote internationale Europese bank en niet alleen als een Zwitserse bank, want dan zou het marktaandeel natuurlijk mega zijn. Maar wat ook opvalt is dat ze afgelopen jaar sinds de crisis meer dan 77 miljard aan nieuwe middelen, deposito's en inleg van klanten hebben kunnen incasseren.
Ja, dat is de reden dat ze nu zeggen het is alweer tijd om het terug te doen voor de aandeelhouder.
Nou, ook. Maar het geeft aan dat het vertrouwen toch wel hersteld is en dat deze fusie razendsnel wordt toegepast. Grote bezuinigingen natuurlijk wel op personeelsrondes. Er worden nog wat extra voorzieningen voor getroffen. Maar all in all, ik zou niet zeggen van je moet nou achter die bankaandelen aanrennen. Maar het is wel een risico wat nu eens een keer positief uitvalt.
We gaan naar Big Oil, de activistische beleggersgroep. Follow This trekt het klimaatvoorstel dat ervoor moet zorgen dat ExxonMobil de uitstoot zou terugdringen in. En daarmee wilden ze een juridische strijd voorkomen. Maar ExxonMobil zet de rechtszaak ondertussen gewoon door. Was overigens al duidelijk, Corné, voor jou dat op het moment dat ExxonMobil zei dit gaat een juridisch staartje krijgen, dat Follow This de keutel in zou trekken?
Ja, het is natuurlijk zo'n groot macht. Er staan zoveel miljarden tegenover zo'n klein organisatie, dat een logische keuze is. Maar het is al wel in en in triest. Ik heb ooit eens een bedrijf horen zeggen, do no evil. Ja. Daar doet Exxon niet aan. Ik bedoel, ga lekker met een beetje jezelf vast zitten plakken op de A12. Dat helpt niet. Maar dit soort bedrijven aanpakken, dat helpt wel. Want dit is echt een grof schandaal dat dit gebeurt. En zeker als je ziet dat ze het nu gewoon doortrekken. Ze zeggen, we gaan deze initiatieven echt tot in de kiem smoren.
Waarom zou je dat doen? Want Follow This heeft al gezegd, deze resolutie trekken we in en we dienen hem verder ook nooit meer in. Je bent er vanaf.
Om te voorkomen dat andere partijen alsnog dit soort resoluties wel gaan indienen. Om en te laten zien, ik ga er met mijn grote gewicht bovenop zitten en zorg dat alle mogelijke duurzame initiatieven die worden gemaakt gewoon in de kiem gesmoord worden. En ik vind het gewoon schandalig en misbruik. Het is kapitalisme in de slechtste zin des woords. En dat bedrijf zou keihard moeten worden aangepakt. Dit is echt een in en in slecht bedrijf. Het is voor de aandeelhouders, die mogen zelf bepalen of ze daarvoor stemmen of niet. Dat is niet aan het management van Exxon.
Nou, ze stemmen er overigens waarschijnlijk in grote mate tegen.
Ja, het maakt niet uit. Maar dan
maar
moet je het wel kunnen.
In stemming te worden.
Het hoort wel in stemming. Dat is nou. Het bedrijf is van de aandeelhouders. En die mogen er zelf over beslissen wat ze gaan doen of niet. En dat het waarschijnlijk weggestemd gaat worden. Prima. Maar hiermee ga je doelbewust alle mogelijke initiatieven richting duurzaamheid. En dat zijn de aandeelhouders die dat beslissen. Ga je gewoon om zeep helpen.
Ja, ik ben het geheel met Corné eens. Dit is het donkere gezicht van het kapitalisme. Het is repressie, het is imponeren, intimideren. En repressie van de ergste soort. Eigenlijk totaal geen verantwoording. ExxonMobil heeft een hele grote overname. Ik ben voor 75 miljard van Pioneer,
ja.
Nog weer,
moet volgens mij nog wel een beetje worden bekeken, toch?
Dat is nog ligt bij de toezichthouders en de mededingingsautoriteiten op tafel. Maar ik verwacht overigens dat dat wel door zal gaan. Maar we zien echt gewoon het het politieke klimaat in de VS, dat polariseert verder. Hè. Alles wordt als woke aangeduid.
Maar eventjes advocaat van Exxon spelende, die zullen ze nodig hebben ook, overigens, als ze hier een zaak willen maken. Zij zeggen hier, die resolutie, en dat stuit ons vanaf het begin al tegen de borst, dat gaat diametraal in tegen ons bedrijfsbelang. Als deze resolutie er ook voor bedoeld is om ons een kopje kleiner te maken, waarom zouden we dat in stemming brengen?
Nee, verantwoord je dan op die aandeelhoudersvergadering. Breng het in stemming en probeer je aandeelhouders te overtuigen. En dat zeg maar de energietransitie nog langer duurt en dat we de komende, ik denk, 2 decennia... nog fossiele brandstoffen nodig hebben, dat is mij ook wel duidelijk. Maar dat die bedrijven ook stappen moeten zetten. En wat ze doen is dat ze, dat is echt ook inmiddels genoegzaam bekend, steeds historisch ook gegevens over klimaatverandering hebben achtergehouden. En dat ze daarvoor worden aangeklaagd. En het is niet alleen ExxonMobil, maar natuurlijk ook het bekende Shell. Maar dit is een hele slechte trend dat zeg maar iedere bespreking eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt.
Exxon kwam denk ik een week of 2 geleden met de cijfers. 36 miljard winst gemaakt in 2023. Geen evenaring van het record, maar daar wel dichtbij. Is dat voor heel veel beleggers, en zeker Amerikaanse beleggers, niet meer dan voldoende? Is dat niet veel belangrijker dan alle ESG-doelstellingen waar je dan in Europa nog wel eens bedrijven over hoort?
Ja, dat is het ook. Maar dat maakt niks uit in feite voor deze zaak. Je ziet ook dat Exxon daar veel beter op gewaardeerd wordt dan bijvoorbeeld de Shell. Exxon staat 18% premie ten opzichte van de gemiddelde in de sector. En de Shell staat een 28% discount. Dus er zit echt een enorm gat tussen de waarderingen, omdat Shell puur en puur winstgefocust is. Dat is een keuze, prima. Maar laat wel de eigenaren van het bedrijf, de aandeelhouders, beslissen over welke richting je op gaat.
De aandeelhouders waren volgens mij ook niet echt onder de indruk van Follow This, hè?
Nee.
De ontwikkeling van de koers, ik heb er even bij gepakt de afgelopen 2 weken. Nou, je zag niet duidelijk dalletje of een piek toen bleek dat ze die resolutie hadden ingetrokken.
Nee, inderdaad. Het is een principe kwestie.
Het is overigens niet alleen Follow This, maar zelfs hedge funds managers, Arjuna Capital.
Ja, die horen er ook bij.
Er wordt ook in de VS wel verschillend over gedacht. Ja, en dit is natuurlijk allemaal ook tegen de achtergrond van de politieke strijd die dit jaar zal plaatsvinden om de presidentsverkiezingen. Maar je moet weten dat ook in de VS door tal van staten en ook de ondernemingen in verduurzaming is geïnvesteerd in alternatieve energiebronnen, non-fossiel. En dat is zelfs ook door Trump niet meer ongedaan te maken. Hij heeft niet alles gerealiseerd. Dat zagen we ook met Obamacare. Dat kon hij ook niet terugdraaien. Dus eigenlijk is het een hopeloos gevecht, vind ik zelf, van ExxonMobil. In plaats van dat ze hun middelen inzetten om ook de trend van verduurzaming verder door te trekken, gaan ze zoiets doen.
We gaan naar iets wat Trump wel ongedaan wil maken, althans geen tweede termijn beginnen. Jerome Powell, nu nog president van de Fed, die heeft er een persconferentie en lange televisie-interviews voor over. Om duidelijk te maken dat de rente niet zo snel en zo hard zal zakken als financiële markten denken of dachten. In het interviewprogramma 60 Minutes gaf hij aan meer zekerheid te willen over een lage inflatie. Arno Boot, macro-econoom, hoogleraar, had daar gisteren in dit programma de volgende woorden voor over.
Maar financiële markten gingen er eigenlijk in hun kuddegedrag min of meer vanuit dat er 6 keer een renteverlaging zou komen dit jaar in Amerika van het niveau van 5,25-5,5%. Te beginnen in maart en dan nog 5 meer. En wat Powell heeft gezegd is dat eigenlijk, wat mij verraste, is dat hij bij huidige inzichten 3 keer de rente gaat verlagen.
Waren jullie ook verrast op dat punt dat Powell nu zegt 6, dat is me veel te gortig, het worden er 3... en dat dat ook zo specifiek wordt aangekondigd?
Nou, van het najaar heeft hij al gezegd 3... en als je gaat kijken naar wat de dotplots zeggen, alle Fed-leden die zeggen dat ook in diezelfde richting. Het is heel duidelijk dat zij richten op 3, max 4... maar de markt luisterde gewoon niet en prijsde 6 renteverlagingen in. En het grappige is wel, als je eind van het jaar kijkt, was de kans op een renteverlaging in maart iets boven de 90%... en dat is nu al gedaald tot 15%. Dus wat dat betreft is het ook al eindelijk een keer uitgeprijsd. En dat werd er ook tijd ook, maar Powell moest het wel vaak herhalen voordat de markt eindelijk eens een keer ging luisteren. En Powell zegt zelf, en hij is wat dat betreft ook bescheiden, goh, ik ben waarschijnlijk te vroeg of ik ben waarschijnlijk te laat, maar ik wil in ieder geval zeker weten dat die inflatie onder controle is. En je ziet hier en daar toch wel wat tekenen dat er wat prijsinflatie met name in de goederensector is.
Hoe kun je dat, Wim, ooit zeker weten dat je het goede moment uitkiest?
Ik denk dat dat niet echt te weten is. Ze willen meer data vergaren. Ze kijken natuurlijk ook naar de lessen van de jaren 70. Toen ging de inflatie ook omlaag en ging de Fed daarop inspelen. Vervolgens kwam er toch nog weer een behoorlijke inflatie. Ik denk dat de omstandigheden wel anders zijn. De centrale banken probeerden met renteverhogingen de economische vraag af te remmen. We hebben gezien de laatste jaren dat de inflatie vooral van de aanbodkant kwam. Onder andere vanwege de energieprijzen, maar ook vanwege de logistieke disrupties. En dat is een factor die echt achterwege is. Dus ik denk dat Powell wel meer vertrouwen zou kunnen hebben. Maar hij heeft zich inderdaad steeds uitgelaten over 3. En als je keek naar de geldmarkt futures bijvoorbeeld, wat dan ingeprijsd was, dan was het al 6. En daar liepen beleggers wel, denk ik, sommige beleggers, want dat zijn ook segmenten van geld- en kapitaalmarkten die verschillend zijn, maar te veel op vooruit.
Krijg je vrijdag overigens ook nog Payroll Friday. Ja. Ik krijg je dat banenrapport zomaar in je mik geduwd, als het ware, als centrale bankpresident.
Dan zag je
dat meevaller.
Ja,
nou, in ieder geval.
Nou, een meevaller in die zin.
Geen meevaller.
Ja, nee. Laten we het ook goed zeggen. Hè. Het was eigenlijk een meevaller, want de Amerikaanse economie is meer veerkrachtig. De banengroei blijft op peil. Maar goed, je kan ook zeggen de arbeidsmarkt is oververhit. De werkloosheid is nog heel laag. Er zijn meer vacatures enzovoort. Nou hoorde ik wel een commentaar van BNR huiseconoom Han de Jong onder andere. Die zei van het zijn vooral ook tijdelijke banen, uitzendbanen enzovoort. Ik heb zelf dat ook nog even nagekeken. Dan zag ik bijvoorbeeld dat heel veel banengroei was bij healthcare services. En daar zie ik toch eerlijk gezegd niet zoveel heel tijdelijke banen. Dus ja, het is goed dat de Fed erop let. Want loonstijgingen die kunnen naijlen. Werknemers die eisen natuurlijk een zekere compensatie voor de inflatie, de gestegen kosten enzovoort. Dus dat de Fed op zijn hoede is, dat kan ik begrijpen. Aan de andere kant, ik zou wel willen dat Powell eens wat duidelijker communiceert, want hij heeft in
het is echt van
nee, wacht even. Het is van de ene week op de andere week is het soms toch wel totaal verschillend. Hij heeft in december heeft hij echt bijna de lont aangestoken, het vreugdevuur op de aandelenmarkten ook, omdat een week later en waarschijnlijk is hij dan ook gekapiteld door zijn medebeleidsleden van het committee enigszins gecorrigeerd. Ik herinner even Janet Yellen, nu minister van Financiën, was ook ooit Fed-president en die is zelfs gepromoveerd op communicatie met de financiële markten als zeg maar belangrijke beleidsgrond ook voor de uitvoering van het monetaire beleid. En misschien moet Powell daar nog eens even in de documentatie
voor de heldere
duiken.
Statements ga ik ook even naar de andere kant van de tafel. Corné, we hebben nu in een recordtijd dat banenrapport even besproken.
Het mag ik dan nog Powell. Even?
Ja, je mag er zitten. Want ik zag het, ja. Je wilde daar graag op reageren.
Ik sta helemaal te wippen, inderdaad.
Ja, precies.
Ja, want er zijn een paar miljoen banen verloren. En waardoor die enorme banengroei was door de seizoenscorrectie. En die seizoenscorrectie is een beetje raar dit keer. Ja. Dus ik zou niet te veel gewicht hechten aan het januari-cijfer. Ik zou zeker volgende maand nog even afkijken. Zal ik zeker in de uitzending dan. Want Payroll Friday valt dat toch wel vrijdag.
Zeker.
Dus dat is een hele belangrijke factor. En het tweede was ook een extreem koude januari. Waardoor er dus een heleboel banen er niet waren. Er zijn een heleboel activiteiten die dan niet gebeuren. Dus dat zijn een tweetal factoren die echt dat januari cijfer heel erg sterk hebben beïnvloed. Dus ik denk dat je daar even doorheen moet kijken.
En verwijt jij Powell ook het een en ander in zijn communicatie?
Nou ja, de decemberopmerkingen heb ik niet gesnapt. Voor de rest is hij uitstekend in zijn communicatie en is het over het algemeen dat de markt niet leest. Maar ik, wat dat betreft ben ik met Wim eens. De decemberopmerkingen waren een beetje olie op het vuur gooien. Die snapte ik ook niet helemaal.
Jullie mogen vrolijk verder. Met het panel zitten vandaag Wim Zwanenburg en Corné van Zijl. De een van Stroeven-Lemberger, de ander van Cardano. En dit is het moment om jullie laatste transactie toe te lichten. Corné, het is een bijzondere. Je hebt hem zelfs voor de gelegenheid geheel uitgeschreven.
Ja, dat moet ook wel, want het zijn de Bundesschatzweisungen, de 2,2% december 2024. En daar krijg je nu een rendement. Dat zijn de Duitse staatsobligaties die in december 2024 aflopen. En dan lossen ze af en dan krijg je geld weer terug. En in de tussentijd krijg je een effectief rendement van 3,35%. Gegarandeerd door de Duitse staat. Dus het zijn gewoon de Duitse staatsobligaties. Ja, heel wat beter dan je spaargeld, zou ik zeggen. Dus dat is voor mij de belangrijkste reden.
Wim, jouw laatste transactie.
Ja, wij zijn een beetje bezig met het afschaven van een positie in Palo Alto Networks. Dat is een marktleider in cybersecurity aandelen. En in dat segment, dat is niet omdat ik negatief word over cybersecurity, maar gewoon omdat het aandeel het daadwerkelijk ook heel goed gedaan heeft. En meer uit hoofde van een soort risk management van je totale portefeuille wat rebalancen. Bij Morgan Stanley is het zelfs nog een topic. Het wordt gewoon te groot. De performance is mega. Het behoort niet tot de Magnificent Seven. Het heeft een hele kleine weging nog maar in de S&P 500. Dus als je dan, laat ik zeggen, ook een beetje naar benchmarks kijkt bij je portefeuille management, dan kom je daar tot een zekere afbouw. Maar het gaat gewoon erg goed. En die cybersecurity trend die houdt aan de komende jaren. Er komt enorm veel regelgeving aan dat ondernemingen ook hun consumentengegevens, hun data moeten beschermen, hun adressenbestanden, noem maar op. Je zag het gisteren ook terug in de hele goede cijfers die de verwachting overtroffen van bijvoorbeeld Palantir. Er zijn veel meer aandelen in die sector, maar Palo Alto is wel een marktleider waar ik dus nogmaals heel positief over ben. Maar ze hebben hun koersdoelen van analisten
ruim overtroffen. Je bent heel enthousiast en je moet jezelf disciplineren, ja, en de rest van je portefeuille in de gaten houden. Panel niet mag ontbreken voor deze gelegenheid, dat zijn de resultaten van Meta. En de consequentie daarvan, namelijk dat het bedrijf dividend gaat uitkeren. 50 cent per aandeel kondigde het moederbedrijf van Facebook en Instagram aan bij het bekendmaken van de laatste cijfers. 50 cent per aandeel, het is natuurlijk mooi. Is het symbolisch? Is het meer dan dat? Corné, wat heb je ervoor over? Kwalificatie.
Nou, het is vooral symbolisch. Het is vooral het begin. Het is vooral het begin van een nieuwe fase voor het bedrijf. En vooral een teken dat ze ook letten op de aandeelhoudersbelangen. En dat hebben ze in het verleden niet altijd gedaan. Te veel geïnvesteerd op hele grote mega- of meta-projecten, hoe je het maar noemen wil. We praten over 0,5% dividendrendement. Dus het gaat eigenlijk inderdaad 0,43%. Dus het gaat helemaal nergens over.
Toch is het wel als een kentering gepresenteerd. En dat is het misschien ook.
Is vooral een teken inderdaad dat ze samen met die enorme aandeleninkoop is het die combinatie dat ze echt wil denken nu, we zijn er voor de aandeelhouders en die willen op korte termijn ook wel eens wat zien. Niet alleen dat al het geld geïnvesteerd gaat worden in grote projecten die misschien nergens toe leiden.
Het is overigens niet zo dat Zuckerberg de metaverse is vergeten. Hè? Volgens mij gaat daar, als je daar goed naar kijkt, toch nog wel fors bedrag naartoe.
Ik heb goed gekeken naar die conference call, dus met de analisten en de transcripts nog eens doorgelezen. Hij noemt het nu wel een project voor de lange termijn. En hij investeert toch vooral nu in artificial intelligence. Dus dat is wel een punt.
Maar hij heeft nu andere hobby's waarvoor gewaarschuwd moet worden, geloof ik, hè?
Nou, ook. Het zijn gevaarlijke sporten die hij beoefent. En hij is natuurlijk wel de key person. En dat is ook een punt van kritiek ten aanzien van Meta. Dat zeg maar de governance nooit goed geregeld is, ook qua zeggenschap. Dat heel veel afhangt van wat Zuckerberg beslist. Hij heeft wel allerlei raden van advies op veel terreinen. Er zijn natuurlijk aanklachten dat de nadelige effecten van social media, dat Facebook en vooral dus Meta als geheel daar ook schuldig aan is.
Ja, dat
hij heeft wel meer dan 40.000 moderatoren aangetrokken die dat moeten begeleiden en ongewenste uitingen op social media tegengaan, plus de algoritmen die daarvoor zijn geïnstalleerd. Maar dat is waarschijnlijk niet voldoende. Het is ook mega. Ja? Meta is mega, want ze hebben 4 miljard gebruikers.
Dan gaat er wel eens wat mis. Dat mag je wel zo zeggen.
Ja, dan denk ik, dan blijft het een beetje dweilen met de kraan open wellicht.
Overigens, ik noemde het. Ja, nee,
het is natuurlijk wel wachten op de eerste rechtszaken van een kind wat zelfmoord heeft gepleegd, dat de ouders daar een rechtszaak tegen Meta gaan aanspannen.
En dat kan dan ook meegaan worden.
Daar werd in de Senaatscommissie ook vorige week fors op ingehakt. Ja. Ja.
Overigens, het kwam even en passant zo tussendoor, maar die waarschuwing voor de vechthobby's van Zuckerberg en andere gevaarlijke dingen die hij erop nahoudt in zijn vrije tijd, zoals skiën, vliegen, wat was het?
Parachutespringen. Vechtsporten.
Moet je wegrennen nu het nog kan?
Nee, ik denk dat Meta niet echt afhangt van Zuckerberg, hoewel die wel een grote inspirator is. Maar het is niet een Musk zoals bij Tesla. Hoewel die tegenwoordig misschien eerder een negatieve waarde heeft. Maar daar was het echt een grote drijvende kracht. En Zuckerberg bij Meta heeft wel een hele andere rol. Dus ik denk dat Meta gewoon doorrolt, ook zonder Zuckerberg.
Dan, want ze zijn nu bijna allemaal geweest, hè, die Magnificent Seven. Nog even inzoomen op de resultaten van Apple. Dat was spannend, hè? Hoe komen zij uit de strijd? Lijkt het nog ergens op? Nou, lijkt het nog ergens op, Corné?
Ja, in principe was alles goed. Alleen in China ging het duidelijk minder. Je zag dat daar de omzet met 3% daalde, terwijl Huawei met 36% omzetstijging.
Wij zijn volgens mij vorige week in dit programma dat je als fatsoenlijke Chinees geen Apple meer kunt kopen.
Nee, inderdaad. Ik denk dat de gemiddelde Chinees ook echt gewoon denkt van, goh, als ik nu een overheidskantoor binnenloop met mijn Apple, hoe leuk vinden men dat nog? En dat is zeker een issue in China. Dus ik denk dat ze daar echt een heel groot probleem hebben. Je ziet ook dat Foxconn een enorme daling in de januari omzet had. Dat is meestal een veeg teken voor
de
Apple.
De belangrijkste leverancier.
Ja. Mooi voorbeeld, mijn dochters telefoon, een iPhone ging kapot, dus die moest een nieuwe kopen. En die keek ernaar en zei, ja, maar ik wil die telefoon, ik voel me genaaid, ik kan niet weg. Wat uitermate goed de monopoliepositie van Apple binnen haar gebruikers weergeeft. Ik zeg, dan koop je toch een ander merk. Ja, dat lukte gewoon niet. Dat ging ze niet doen, dat kon ze niet over haar hart krijgen. Ergo, ze heeft dus een ongelooflijk dure iPhone weer gekocht en weer bijgedragen aan de Apple-omzet. Maar wat wel aangeeft,
heb je nog enige invloed thuis, Corné?
Mijn kinderen zijn daar gelukkig te oud voor en te eigenwijs. Ik weet niet van wie ze dat hebben. Maar het geeft wel aan hoe sterk die marktpositie is.
Ja, daar kan ik alleen maar bij aansluiten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de installed base, het aantal gebruikers van Apple devices, dat steeg het afgelopen kwartaal ten opzichte van het kwartaal een jaar eerder. Nog eens een keer met 10%, 2,2 miljard. Het is duidelijk dat Apple in China wordt tegengewerkt. Maar ondanks de flinke stijging van wat anderen, Apple was wel marktleider geworden ook in China. En blijft daarin trek, ondanks dat de overheid probeert Apple wat te dwarsbomen. Maar wereldwijd 2,2 miljard, het hele ecosysteem. En Apple verdient tegenwoordig heel veel met services. En ondanks ook alle blokkades van toezichthouders om ook de App Store wat minder marges binnen te harken, zie je dat de marges bij Apple stijgen.
Er moet er nog eentje komen van die 7, geloof ik, hè? Nvidia.
Nvidia, dat is 21 februari.
Dan kunnen we de rest als voorspel vergeten.
Nou ja,
wordt de homerun echt geslagen?
Ik zei al, Magnificent Seven, minus Tesla en Microsoft bijvoorbeeld, had ook echt fenomenale cijfers. En of nou Apple of Microsoft de grootste beurswaarde vertegenwoordigt, maakt mij niet zoveel uit. Maar je ziet dat de artificial intelligence, die trend is nog maar net begonnen. Generative, generatieve AI. Dit jaar gaan we ook veel spreken over edge AI. Dus decentraal op de apparaten. We zijn er voorlopig nog niet vanaf. Het gaat enorme impact hebben, meen ik. En daar kunnen beleggers ook van profiteren.
Wim Zwanenburg was hier van Stroef en Lembergen en Corné van Zijl van Cardano op de dag dat de AEX een record aantikte. Dank dat ik dat met jullie mocht delen. Oh, je wilde even juichen, Corné, dat mag.
Ja, stille juichen.
Nou, stille juichen. We hebben op de radio niet zoveel aan, Corné.
Nee, gewoon een stille juichen. Het is maar een cijfer.
Oké, dankjewel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
De robot Nightscope K5 moest bij wijze van experiment de New Yorkse metro beveiligen. Maar na 5 maanden dienst staat K5 sinds vrijdag eenzaam en alleen in de hoek van een oud verlaten politiekantoor. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Nightscope K5. Een primeur ook vandaag. En dat advies komt van Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit. Feline, goedemorgen.
Goedemorgen.
K5, in dienst treurige lot. Volgens mij werd hij geleased door de politie om de metro te beveiligen op onchristelijke tijdstippen, zo tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends. Hoe deed hij het?
Ja, niet zo heel erg goed. Dus je moet je voorstellen, echt een flinke robot. Niet zo'n Roomba zoals je thuis op de grond hebt, maar echt wel manhoog en flink breed. En het idee, als je ook op de website van de maker van die Nightscope kijkt, zegt, nou, zo'n robot heeft deterrence power. En dat betekent, als er zo'n grote robot staat, dan zullen boeven niet boevig zijn. Want dan denken ze, oh nee, straks gaat hij mij vangen. En dan gaan ze zich gewoon door de aanwezigheid van die robot al beter gedragen. Want daar zit ook een camera op. en die kan kijken wat je allemaal doet. Dus dan kun je gevangen worden. Maar verder doet hij eigenlijk niet zoveel. Dus hij rolt een beetje rond en hij kijkt. En dat is het eigenlijk. Dat waren zijn functies. Ja,
dus boeven die bang waren dat ze er gloeiend bij waren, hoefden eigenlijk niet echt te vrezen voor K5.
Nee, niet echt. Want één ding, als je dat weet je natuurlijk, als je wel eens in de metro bent geweest in Amerika of ook in Nederland, is als iets daar vaak voorkomt, is het wel een trap. Hè, dan moet je de hele tijd trapje op, trapje af. Maar die robot kan niet de trap op en af. Die heeft alleen maar wieltjes. En die kan dus wel over een zo'n ramp, hè, waar je ook voor een rolstoel of voor een kinderwagen gebruik van maakt. Maar ja, dat heb je lang niet overal. Dat is natuurlijk niet goed, maar dat is zo. Dus ja, die kon een beetje over het perron zo van links naar rechts. En mensen vonden het vooral heel erg grappig. Dus wat gebeurde er dan? Ze gingen met dat ding op de foto. En zolang jij met je rug naar die camera toe staat, sta je ook niet op de foto. En dat mag gewoon. En er waren natuurlijk ook mensen die vonden het grappig om met dat ding te rommelen. Dus je kan hem bijvoorbeeld op zijn zij leggen. Nou, dan gaat hij helemaal nergens meer naartoe met zijn wieltjes. Mensen gingen dat toch, zoals andere dingen in publieke ruimte, ook kapot gemaakt worden, hè, zoals een prullenbak bijvoorbeeld. Ja, gingen dat ding proberen te slopen of ermee aan de haal te gaan.
Maar Feline, laten we dan maar bij het begin beginnen. Een robot metro's laten beveiligen die niet trap kan lopen, dat is toch zeldzaam dom?
Ja, het is zeldzaam dom. Ja, inderdaad. En die burgemeester van New York, Eric Adams, dat is iemand die is gewoon helemaal gek op techniek en die heeft de gekste ideeën. Eerder had hij ook een idee van een soort geautomatiseerde lasso. Ja, je verzint het niet. Maar dan kon je dus in plaats van dat je met een taser schiet, schiet je met een soort lasso en dan gaat er een touwtje om de voetjes van de boef en dan valt hij om en dan kan je hem straks snel pakken. Ja, dit komt uit een soort cartoon, toch? Je kunt toch van tevoren aanzien komen dat dat niet werkt. En ze hadden hem voor een prik mochten ze hem dan van dat bedrijf gebruiken. Dus dan zei die burgemeester ook, ja, dit is echt super goedkoop. Het is nog goedkoper dan minimumloon.
Nou ja, ja, ik heb het gezien.
Het is heel duur als hij niks doet.
Hij kostte $9 per uur. En als ik jou zo beluister, dan was dat ook echt een van de redenen om maar met deze robot in zee te gaan.
Ja, dus hij vindt gewoon techniek heel erg leuk. En er is natuurlijk overal een personeelstekort. Dus dan kun je misschien denken, ja, misschien levert het wat op. Maar het had niet eens een nul effect, maar een negatief effect. Het werd nog gekker, want mensen gingen dus dat ding proberen om te duwen. Dus wat zei de metro toen? Ja, dan zullen we zorgen dat er politieagenten of beveiligers met de robot meelopen om de robot te beveiligen tegen de boeven. Ja, dan ben je echt wel een soort, ja, een soort parodie van jezelf.
Maar hoe groot is de kans dat wij hier februari 2024 nog harder moeten lachen en haha, hij kan niks en hij moet nu zelf beveiligd worden, terwijl dat zijn enige taak op aarde was, en dat wij over pak een beet 5-10 jaar niet anders weten dan een door robots beveiligd metrostation?
Dat zou kunnen. Dus zet dit op een harde schijf ergens. Dan kunnen jullie mij over 5 jaar goed uitlachen dat het allemaal zo idioot was dat ik dit niet aan zag komen. Maar ik denk dus dat je niet zo snel in die toekomst kijkt. Want mensen maken heel snel dingen stuk of gaan ermee aan de haal. En dan heb ik het nog niet eens over mensen die hier vanuit ideologische overwegingen tegen zijn. En dus in eerste instantie zou die robot ook live camerabeelden streamen, maar toen waren er daar bewegingen die zeiden, oh, wacht eens even, die camerabeelden, dat mag niet zomaar. Dat maakt inbreuk op mijn rechten. Dus als dit ooit gaat gebeuren, dan zul je zien dat mensen niet alleen technisch hier iets tegen gaan doen, maar ook gewoon qua wetgeving. Wat mag hier eigenlijk? Wat betekent...
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.